Let me lock this in. Three pair at a refrain.
altijd leuk om dat met elkaar te doen. Ja, die zit nu in. Maar best wel zit er wij moeten nog even de kinderen doen.
Thank you. Goedemorgen gemeente. Voor de volgende mededeling wil ik u jou verzoeken om te gaan staan. Op 1 december is in alle rust ons oudste gemeentelid, broeder Wiebe van Wijk, in de leeftijd van 97 jaar overleden. Hij verlangde om heen te gaan naar het vaderhuis. De dienst van woord en gebed voorafgaand aan de begrafenis zal aanstaande donderdag 8 december om 13 uur aanvangen. De dienst wordt hier in ons kerkgebouw gehouden. Voor de dienst is er vanaf 12 uur tot 12 uur 30 gelegenheid om te condoleren in het verenigingsgebouw. De voorganger van de dienst is broeder Richard van der Linden. Ter nagedachtenis aan onze broeder zingen wij het lied van Johan de Heer, Veilig in Jezus' armen. Zitten. Nogmaals goedemorgen, alle hartelijk welkom, gasten en iedereen die hier met ons verbonden is, ook online. Mijn naam is Erik van der Kolk. Vandaag gaat in beide diensten dominee Robert Jansen voor. En volgende week, moet ik even kijken. Volgende week in de morgendiensten ook dominee Robert Jansen en in de middagdienst dominee Hoek. Aanstaande donderdag wil ik u even nog herinneren, 8 december, om 8 uur 's avonds is er de gemeenteavond over de tweede predikantsplaats. Even goed om te weten, de avond wordt niet gestreamd, dus als u toch mee wil kijken, u kunt een link opvragen bij broeder Bert van den Burgt. Verder vieren we het avondmaal, u ziet het al klaarstaan. Ik wil ook iedereen die gerechtigd is en in de eigen gemeente en belijdenis van het geloof gedaan heeft, uitnodigen om deel te nemen aan het avondmaal. Verder wil ik Femke Boersma nog vragen om naar voren te komen. Kijk.
Nu mogen er 2 kaarsjes aan. Het wachten wordt beloond. Het wordt steeds lichter in de kerk. Het huis waar God in woont.
De kaars brandt en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe. Laten we die dienst aanvangen door in een moment van stilte persoonlijk tot de Heer onze God te gaan en hem om zijn zegen en nabijheid te bidden in deze dienst. Aan het begin van deze dienst spreken wij uit dat wij het in deze dienst en ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed en hij heeft ons tot een koninkrijk en priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Waarlijk. Dit is rechtvaardig dat men de Heere prijst. Psalm 92, en daarvan zingen we samen het eerste vers. luisteren naar de wil van God voor ons leven en we doen dat door te luisteren naar de woorden van Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben en u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Zult niet doodslaan. Zult niet echt breken, zult niet stelen, zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Zult niet begeren het huis van uw naaste, zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen Jezus de vraag kreeg, wat is het eerste van alle geboden, zei hij, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. In antwoord daarop zingen we van Psalm 119, versen 1 en 67 in de oude berijming.
Thank you. We gaan samen in gebed. Voordat we dat doen, eerst een aantal dingen delen die we ook in gebed brengen, die niet op de zondag op Zuidhoven staan. We willen samen bidden voor zuster Corrie van der Linden, die opgenomen is in het Erasmus ziekenhuis vanwege een longontsteking en andere klachten. We willen bidden voor herstel en kracht. We willen ook bidden voor onze broeder Evert Brandt. Afgelopen week is er geconstateerd dat er een tumor bij de longen zit. En willen hem, zijn gezin en de behandeling in gebed bij de Heere brengen. En bidden om rust in het vertrouwen dat de toekomst in handen van de Heer is. Ook willen we samen bidden voor zuster Smitshoek. Die ook last heeft van allerlei longklachten en benauwdheid. En willen bidden voor verlichting van de klachten en voor herstel. Laten we dat samen in gebed bij de Heere brengen. Als we ook ons straks voorbereiden op de dienst van het offer. Wanneer we later in deze dienst mogen geven. Bij het moment dat we naar de tafel toe gaan. Willen ook bidden voor het werk van de hoop. Laten we samen tot de Heere in gebed gaan. Almachtige God en trouwe Vader in de hemel. We komen tot u aan het begin van deze dienst op deze tweede Adventszondag. En willen u danken dat we tot u mogen naderen doordat uw Zoon gekomen is. En dat we mogen leven vanuit die belofte dat hij weer komt. Heer, in die tussentijd leven wij. En we bidden u dat we gericht zijn op u in deze dienst, in ons leven. Ook als we samen het avondmaal mogen vieren. Aan het begin van deze dienst hoorden we het bericht van het overlijden van onze oudste broeder. En dat bepaalt ons erbij dat het leven in deze wereld tijdelijk is. En dat deze wereld voorbij gaat. En Heer, tegelijkertijd hebben we ook gehoord over het vertrouwen op de toekomst die u geeft. En Heer, we danken u dat we in dat vertrouwen bij u mogen komen. En ook mogen bidden voor degene die achterblijven. Voor de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen van onze broeder Wiebe van Wijk. Wees hen nabij deze zondag. Troost hen, ook in deze dienst, in de viering, maar ook als ze de weg moeten gaan deze week naar dat geopende graf. En geef dat als ze naar beneden kijken, uw dragende handen mogen zien. Als ze om zich heen kijken, uw beschermende handen. Omhoog kijken, uw zegenende handen. Heren, in dat verlangen komen wij bij u en brengen we hen in gebed bij u. En zo bidden we u ook voor andere broeders en zusters die we bij name willen noemen. Als we u bidden voor onze zuster Laura Dumitrascu. We danken dat ze verjaardag mag vieren en dat we bidden dat ze de zegen van u mag zien ook in het ontvangen van de bloemengroet van de gemeente. De verbondenheid met u en met elkaar daardoor merkbaar, zichtbaar en tastbaar mag zijn. We bidden u zo voor onze zuster Corrie van der Linden. Geef dat ze uw nabijheid mag ervaren. En we brengen eerlijk al onze verlangens ook in gebed bij u. Naar verbetering in deze wereld. Herstel. Kracht. Om ook doorheen te komen wat zij ook op dit moment weer doormaakt. Heer, wees bij haar en wees bij degene die de behandelingen doen. In datzelfde verlangen komen we bij u en noemen u de naam van onze broeder Evert Brandt. En bidden u voor hem, zijn vrouw, zijn gezin. We bidden u. Geef dat ook zij uw nabijheid mogen ervaren de komende dagen en de komende tijd. Met alles wat ze mee hebben gemaakt en meemaken. En alles wat op hen afkomt. Heren, bemoedig hen ook in deze dienst. Laat toch door hen ervaren mogen worden dat wat zij zelf ook belijden, dat de toekomst in uw hand is. En geef hen rust die nodig is om de weg te gaan en de weg met u te gaan. En ook met hen bidden wij ons verlangen. En ons verlangen is verbetering. Ons verlangen is dat behandelingen mogen slagen. En dat we hier in deze wereld de tijd die u ons geeft met elkaar mogen optrekken in het loven en eren van u en het leven tot uw eer. En zo bidden we u ook voor onze zuster Smitshoek. Heren, geef haar toch verlichting in de benauwdheid. Wees haar nabij. U bent in haar leven zoveel nabij geweest, hebt haar dwars door alles heen geleid. En ook nu bidden we u, samen met haar, omdat we beseffen dat in alles wat er in dit leven gebeurt, er maar één is waar we werkelijk om hulp kunnen komen, die hulp kan bieden waar mensen dat niet kunnen. En dat bent u, de Heer, schepper van hemel en aarde, onze God en Vader in Jezus Christus. En Heer, met al onze zorgen, pijn, moeite, herinneringen, ziekte, rouw, komen we bij u. Ook als we niet bij namen genoemd zijn. En we bidden u. Heren, ontferm u over ons. Want wij kunnen niet zonder u. We kunnen niet zonder uw licht. We kunnen niet zonder uw geest. Wij kunnen niet zonder het werk van uw Zoon Jezus Christus. Die zijn leven gaf. En waarvan zijn bloed vloeide. Tot de volkomen verzoening van al onze zonden. We kunnen niet leven zonder u. En daarom bidden we u aan het begin van deze dienst. Heere, leid ons leven en geef ons leven. Vergeef ons wat niet was en is tot eer van u. Leid ons op uw weg. En spreek, Heere, door uw woord. En geef dat we luisteren en niets dat luisteren in de weg staat. Als het gaat om uw woord en de verspreiding daarvan, gebruik ons toch ook. Geef dat we dat wat we horen ook doorgeven aan de wereld om ons heen. Dat goede nieuws. En zo bidden we ook in het bijzonder voor hen die dat op allerlei bijzondere plekken doen. Als het gaat om de buurtlunch. Wees ook nabij in het spreken daar. In het leiden daar. Van de bijeenkomst. We bidden nu voor onze broeder en zuster Jaap en Leanne en de kinderen. Wees ook hen nabij in de vrijmoedigheid. In het delen van het evangelie onder de mensen daar, ook onder moslims en anderen die in Indonesië leven. Heer, in dat verlangen komen we tot u. En zo brengen we ook niet alleen gaven hier, maar brengen ook de gaven van gebed. Dat we bidden voor het werk dat mag geschieden ook bij de hoop. En we danken u voor de vele broeders en zusters die daar aan het werk mogen zijn. En geef dat ze het verschil mogen maken in het leven van vele mensen. En geef dat wij van harte bijdragen daaraan als we mogen geven ook in de dienst van het offer van dat wat we van u hebben ontvangen. Dus zo komen we met al onze gebeden bij u. Maar bovenal met onze dank. Dank dat we hier samen mogen zijn. Dank dat we samen met de kinderen stil mogen staan bij het evangelie. Dat we mogen luisteren ook naar wat zij gaan behandelen. Dat we zelf mogen luisteren daarnaar. En dat we het onderstreept mogen zien in het sacrament van het avondmaal. Heere, geef dat uw woord vrucht mag dragen in deze dienst en in ons leven. En bouw toch zo uw koninkrijk ook in ons en door ons heen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen jongens en meisjes. Wat is het weer een volle kerk. Fijn om te zien. Het gaat goed komen. We hebben het vorige week al gehoord. Juf Annelies heeft toen de eerste punt van de ster weggehaald. En daaronder zat het plaatje van Zacharias. En de kinderen die op de zondagschool waren, die hebben dat vorige week het verhaal van Zacharias gehoord. Iedereen die in de kerk blijft, die hoort het vandaag. En wij gaan met de kinderen van de zondagschool vandaag al naar de tweede punt toe van het gaat goed komen. En ik ga hem er voorzichtig afhalen. En op het scherm wordt hij er ook afgehaald. En dan komt er een ander woord tevoorschijn. Iemand die zich laat verrassen. En ik kan je vertellen, het is wel een leuke verrassing waar we het over gaan hebben. Maar iemand die wel verrast wordt. En als je heel goed kijkt, vallen je misschien twee dingen op. En ik zie al kinderen wijzen. Ja, kijk inderdaad maar eens even goed. Want je ziet hetzelfde tekentje twee keer. Je ziet een klein hartje en een groot hartje. Het kleine hartje zit op haar mond. Want nadat Maria verrast is, zingt ze een heel mooi lied voor God. En gelooft ze in God. Daar is het kleine hartje voor. En dat grote hart, dat op haar buik zit, dat heeft alles te maken met de verrassing die ze te horen krijgt. Maar ik kan natuurlijk niet de hele verrassing verklappen voor alle kinderen die naar de zondagsschool gaan. Dat gaan wij vandaag horen. We gaan zo eerst nog het projectlied zingen. Ik ga wel kijken of jullie opgelet hebben, want we zingen eerst het couplet van vorige week van Zacharias en daarna het couplet van deze week van Maria.
We gaan samen verder met het lezen van het evangelie naar Lucas. We blijven nog even achter de zondagsschool aanlopen. Dat doen we waarschijnlijk ook volgende week. We lezen vers 5 tot en met 25 van Lucas 1. En dan staat het volgende geschreven.
In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zij beide op hoge leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt was van zijn afdeling, gebeurde het dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal al vanaf de moederschoot met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen, tot de bedachtzamen van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel, hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem, ik ben Gabriël, die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn. Omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk stond te wachten op Zacharias. En ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. En toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. En zij begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom. En het gebeurde, toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En zij verborg zich 5 maanden en zei, zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft, om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Tot zover.
Het woord van God. En werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord hoort en er ook naar leeft. Ik sta vanmorgen stil bij vers 5 tot 7, 24 en 25. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron. En haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God. Wandelde onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. Ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beide op hoge leeftijd gekomen waren. 24, en na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger en zij verborg zich 5 maanden en zei, zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin hij 8 op mij geslagen heeft, om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. In antwoord op de verkondiging zingen we samen een toekomst vol van hoop. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een nieuwe dag, een nieuwe week. Je hebt misschien al wel wat ideeën over wat je vandaag gaat doen, wat je deze week gaat doen. Wat je gaat doen vandaag, wat je op de planning hebt staan voor komende week. Voor wie doe je dat? Doe je dat in de eerste instantie voor mensen of voor God? Dat je thuis wel of niet bidt bij een maaltijd, bij het eten, doe je dat vanwege mensen of doe je dat vanwege God? Dat je op school of op je werk, in een kantine, wel of niet bidt bij het eten. Doe je dat vanwege mensen of doe je dat vanwege God? Dat je nu bij deze dienst bent of thuis, meedoet aan deze dienst. Doe je dat vanwege mensen? Of doe je dat vanwege God? Dat je vanmiddag wel of niet met de dienst meedoet, is dat voor de mensen? Of is dat voor God? Dat je wel of niet meeleest, wel of niet meezingt, doe je dat voor de mensen of voor God? Dat je wel of geen belijdenis hebt gedaan, wel of niet deelneemt aan het avondmaal, is dat vanwege de mensen of is dat vanwege God? Als ik eerlijk in de spiegel kijk, vind ik het wel eens lastig om een goed antwoord op de vraag te geven, voor wie doe ik dit? En niet bezig te gaan met allerlei dingen eromheen. Als ik me vergis en denk dat het kindermoment eerder is en alvast ga zitten en me dan druk maak, waar ben ik dan mee bezig in deze dienst? Ben ik bezig met mensen of met God? Doe of laat ik dit nu juist voor mensen of voor God? Een oudere collega-predikant zei eens tegen mij, nou als je daar nou last van hebt, bid dan maar Psalm 119, vers 67 in de oude berijming. En hij wist gelukkig ook wat daar stond. Verlos mij, Heer, van mensen overlast. Dan zal ik u naar uw bevelen eren. Verlos mij, Heer, van mensen overlast, want dan zal ik u naar uw bevelen eren. Eén ding is zeker. U, jij en ik zijn op dit moment allemaal voor het aangezicht van God. Hij ziet ons, hij ziet wat je doet, hij ziet wat je laat. En waar laat je je door leiden? Door mensen of door God? Vanmorgen vertelt Lucas ons het goede nieuws. En hij wil vertellen over Jezus en zijn leven op aarde. In alles wat Jezus heeft gedaan. En dat Jezus in alles wat hij heeft gedaan voor God heeft geleefd. Hij liet zich niet leiden door mensen, maar door God. Zijn hemelse Vader. Hij deed de dingen vanwege God voor mensen. En waar bracht dan dat? Op de allerhoogste troon waar hij nu zit en regeert. Maar de weg naar die troon ging wel langs het kruis. Aan het kruis gaf Jezus in onze plaats zijn leven, omdat wij het echte leven kwijt waren. Het leven voor God. Hij stierf. Maar hij bleef niet dood. Jezus stond op uit de dood om ons dat echte leven te geven. Leven voor Gods aangezicht zoals God dat bedoeld heeft. En wat een machtig goed nieuws is dat. Waar laat je je door leiden? Door mensen of door God? Terwijl Lucas nog maar net onderweg is om dat goede nieuws te vertellen, neemt hij ons mee naar een ouder echtpaar. Hij heet Zacharias en zij heet Elisabeth. En Lucas die stelt ze aan ons voor en hij zegt over hen, Zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. Het thema voor deze morgen is voor Gods aangezicht. Voor Gods aangezicht. Terwijl Lucas vertelt over Advent, de komst, de nadering van Jezus, neemt hij ons mee terug in de tijd naar de dagen dat Herodes koning was. En de Herodes waar hij het over heeft, is de geschiedenisboeken ingegaan als Herodes de Grote. En hij wordt de Grote genoemd vanwege alle enorm grote bouwwerken die hij heeft laten bouwen. Onder andere de tempel in Jeruzalem is onder zijn bewind verbouwd en flink uitgebreid. En zo zijn er meer plekken waar nog steeds ook zijn hand te zien is. Je zou misschien verwachten dat hij vanwege al die grote bouwprojecten bij de Joden in die tijd erg geliefd is. Maar het tegendeel is waar. En er zijn verschillende redenen voor. Het is goed om te weten dat Herodes zelf geen Jood is. Hij is geen Jood, hij is een Edomiet. Hij is een nakomeling van Edom. En Edom is een andere naam voor Esau. Hij is dus geen Joodse koning. Daar komt bij dat hij hult met de vijand. Want hij is aangesteld als koning door de Romeinse bezetter. En hij hult niet alleen met de vijand, maar hij hult ook met hun goden. Overal in het land heeft hij tempels voor die goden laten bouwen. En zo heeft hij het hele land vervuild met afgoderij. En ook dat is nog niet alles. Deze Herodes die heeft enorm veel bloed aan zijn handen. Hij duldt geen enkele tegenstand. Zelfs zijn eigen familie is voor hem niet veilig in de laatste jaren van zijn regering. U bent waarschijnlijk wel bekend ook met een van zijn gewelddadigheden. De evangelist Matthäus die vertelt dat de wijzen uit het oosten naar de geboorte van Jezus bij Herodes, bij deze Herodes langsgaan. Om te vragen waar de pasgeboren koning van de Joden is. En de geboorte van een Joodse koning is voor de Edomiet Herodes geen goed nieuws. En uit voorzorg laat hij vervolgens alle baby's en peuters in Bethlehem en omgeving ombrengen. Dat is deze Herodes. Als hij sterft, wordt hij door de Joden gehaat en zijn familie rouwt niet om zijn dood. Hij sterft 4 jaar voor het begin van onze jaartelling. Dat is dus in 4 voor Christus. Als je daar langer over nadenkt, dan is dat eigenlijk best eigenaardig. Want oplettende luisteraar beseft nu dat er iets niet klopt. Hoe kan Herodes nou 4 jaar voor Christus gestorven zijn, als de wijzen na de geboorte van Christus bij hem langs zijn gegaan? De verklaring is heel eenvoudig. De monnik die in 525 onze jaartelling uitdacht, die heeft zich vergist. Hij wilde die jaartelling laten beginnen bij de geboorte van Christus. Dat zou trouwens jaar 1 zijn. Het jaar 0 bestaat helemaal niet. Zoals vaak wel gedacht wordt, maar het jaar 0 is er helemaal niet. In het jaar 1 zou Christus geboren zijn. Maar deze monnik heeft een rekenfout gemaakt en inmiddels is uitgerekend dat Jezus waarschijnlijk rond 6 voor Christus geboren is. Dat is dus in de laatste jaren van de regering van koning Herodes. Met al deze informatie besef je dat dat een hele donkere en onheilspellende tijd is geweest. En tegen die achtergrond vertelt Lucas over het licht dat in de wereld komt. Een nieuw begin is aanstaan. De komst van de Christus. De beloofde, gezalfde koning. En die komst die zal voorbereid worden door Johannes de Doper. Maar zover is het nog niet. Lucas neemt ons in die donkere tijd mee naar 2 mensen bij wie ondanks alles het licht van God niet is uitgedoofd. Zacharias en Elisabeth. Ze komen uit een priestelijke familie en leven zoals je dat van priesters zou mogen verwachten. Want priesters zijn er om Gods zegen door te geven aan de mensen. En door offers en onderwijs mensen te brengen bij God. Anders gezegd, ze vertegenwoordigen God naar de mensen en ze brengen mensen bij God. En nu we daar toch bij stilstaan. Luther die heeft het over het priesterschap van alle gelovigen. En we hoorden net wat de taak van een priester is. God bij de mensen brengen en mensen bij God. Als je dan nadenkt over het priesterschap van alle gelovigen. En wat betekent dat dan voor ons? God bij de mensen brengen en de mensen bij God. En Lucas die vertelt over Zacharias en Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Here. Zacharias en Elisabeth, dat zijn voorbeeldige gelovigen. Ja, en als zoiets gezegd wordt, dan hebben wij nog wel eens de neiging daar iets van af te doen. Als gezegd wordt dat zijn voorbeeldige gelovigen, dan roept dat bij ons niet meteen gevouwen handen van dankbaarheid op, maar een vergrootglas om eens even goed naar dat leven te kijken of er toch niet iets te vinden is. Dat zegt meestal meer over ons dan over die ander. Maar hoe werkt dat? Nou, ik faal nog wel eens in de voorbeeldfunctie die gelovigen zouden moeten hebben. En waarom zou dat dan die Zacharias en Elisabeth wel lukken? En als je dan dat vergrootglas pakt en even door Lucas 1 heen gaat, dan hoef je niet lang te zoeken. En dan zeg je, is Zacharias een voorbeeld? Nou, zou Lucas dat ook zeggen als hij wist dat Zacharias even later twijfelt aan Gods belofte? En nota bene een belofte die door een engel was meegedeeld. Ja, dat zou Lucas dan nog steeds zeggen. Sterker nog, dat is precies wat Lucas doet. Want Lucas weet al wat er volgt. Hij is niet aan het meekijken terwijl hij aan het meeschrijven is. Weten we nog dat het al lang Pinksteren is geweest op het moment dat Lucas vol enthousiasme dit opschrijft. Toen Lucas de Heer Jezus leerde kennen, was Jezus al geboren, was hij al op aarde geweest, was hij gestorven, was hij opgestaan, was hij naar de hemel gegaan en was de geest uitgestort. Lucas die weet hoe Zacharias gereageerd heeft op de boodschap van de engel. En toch stelt hij Zacharias en Elisabeth aan ons voor als voorbeeldige gelovigen. En misschien zit het probleem niet bij Zacharias, maar zit het probleem bij ons. Wij moeten er wellicht eens aan leren wennen dat mensen die voor God rechtvaardig zijn, ook wel eens twijfelen aan zijn belofte en de toekomst niet overzien. Lucas zegt, ze zijn rechtvaardig voor God. En er zitten twee kanten aan. Aan de ene kant zegt het iets over de houding van Zacharias en Elisabeth. Ze doen de dingen die ze doen niet vanwege mensen, maar vanwege God. Het is geen schijnvroomheid voor de bühne. Over Zacharias wordt ook in vers 8 nadrukkelijk gezegd dat hij het priesterambt bediende voor God. Aan de andere kant zegt het iets over God. Ze zijn rechtvaardig voor God. Voor God zijn ze rechtvaardig en daar gaan u, jij en ik niet over. En bij gereformeerden komt nu een vraag boven die Lucas niet zou bedenken. Die vraag is, betekent dit nou dat Zacharias en Elisabeth zonder zonde zijn? Waar komt die vraag vandaan? Nee, natuurlijk betekent dat niet. Maar in tegenstelling tot veel van hun tijdgenoten leven ze dicht bij de Heere en willen hem in alles gehoorzamen. En wat dat betreft lijken ze wel op Noach. In Genesis 6, vers 9, daar wordt van Noach gezegd. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. En nu we dit helder voor ogen hebben, is het des te verrassender wat Lucas in het volgende vers vertelt. Hij heeft in vers 6 gezegd, ze waren beide rechtvaardig van God, wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En ze hadden geen kind. Omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beide op hoge leeftijd gekomen waren. Er blijkt een niet te onderschatten groot verdriet en gemis in het leven van dit echtpaar te zijn. Ze hebben geen kinderen en vanwege hun leeftijd ook niet meer de verwachting dat die er zullen komen. Hoe dan? Hoe verhoudt zich dit met wat we net hebben gehoord? Rechtvaardig voor God. En dan toch lijden. Het ontvangen van kinderen is geen keuze. In tegenstelling tot hoe daar soms in onze tijd over gesproken wordt, zijn er ook vandaag de dag nog steeds velen die dat met tranen in hun ogen bevestigen. Het is dan ook pijnlijk hoe onze taal aan het veranderen is. Steeds vaker hoor je mensen spreken, ook binnen de kerk, over het nemen van kinderen of het kinderen op de wereld zetten. Nog niet zo lang geleden, tenminste zo oud voel ik mezelf nog niet en ik heb het meegemaakt, was het standaard om het te hebben over het krijgen van kinderen. Of ontvangen van kinderen. En vanaf het begin spreekt de Bijbel daar wel zo over. Kinderen zijn een zegen van God. Ze worden ontvangen. Als in Genesis 1 voor het eerst over nageslacht gesproken wordt, dan is het krijgen van kinderen niet in de allereerste plaats een opdracht, maar een zegen. En het is belangrijk voor degenen die dat wel eens anders hebben gelezen. Ja, daar klinkt een opdracht om de aarde te bevolken en kinderen te krijgen. Nee, het is een zegen. In de allereerste plaats een zegen. Genesis 1, vers 28. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Wees vruchtbaar en word talrijk is een zegen. Maar sinds Genesis 1 is er veel veranderd. De mens brak met God. En de mens liet zich leiden door wat de mens wil en niet door wat God wil. De mens wilde leven voor zichzelf en niet voor God, zondeval. En wij leven in een gebroken wereld die niet meer is zoals God die heeft bedoeld. En dat ondervinden we op allerlei manieren. Twee weken geleden was ik bezig met het preekrooster voor deze tijd en dacht ik na over welk gedeelte we wanneer zouden behandelen. En ik worstelde met de vraag of we hier wel bij stil zouden kunnen staan. En toen ik er niet uitkwam en ik ga bidden en vervolgens heb ik een broeder en zuster opgezocht en hen gevraagd. Ik zou graag van jullie horen of we hier samen op in kunnen gaan en hoe deze boodschap jullie raakt. En voor hen was er geen twijfel over dat we hier bij stil moeten staan. En ik kan zeggen, ik ben diep onder de indruk van wat zij door de kracht van de Heilige Geest mochten delen. En ze gaven aan hoe zij ondanks teleurstellingen het doel van hun leven hebben mogen vinden in het mogen leven voor God. En tegelijkertijd deelden ze ook de pijn van het gemis van kinderen die ze juist bij het ouder worden ervaren. En ze deelden ook de pijn van wat ze in hun leven van sommige anderen te horen hebben gekregen. En ik zal niet op de details ingaan. Maar sommige mensen hebben minder empathie dan de gemiddelde stoeptegel. En dat bedoel ik niet beledigend, want stoeptegels valt niet zoveel te verwijten. Want stoeptegels zeggen over het algemeen niet veel verkeerd. En bij een stoeptegel kun je nog wel eens de ervaring hebben dat je erdoor gedragen wordt. En het is soms geen slecht idee om van stoeptegels te leren. En nog beter is het te leren van wat de Heere in zijn evangelie laat doorklinken. Geliefde gemeente, de Heere leert ons dat in deze gebroken wereld mensen die rechtvaardig voor God zijn, niet alleen wel eens twijfelen aan zijn belofte, maar ook dat zij te maken hebben met lijden. En in het leven van Zacharias en Elisabeth en vele anderen die leven voor God, is de gebrokenheid van deze wereld pijnlijk voelbaar. En dat roept de vraag op, waarom doet de Heere daar niets aan? En daar kunnen mensen niet zomaar even een antwoord op geven. Die vraag mogen we zeker aan de Heere zelf voorleggen. En in de psalmen zijn er genoeg voorbeelden van te vinden. Maar geliefde zuster, geliefde broeder, ook als die vraag niet altijd direct beantwoord wordt, laat toch deze morgen door alle vragen heen niet aan je voorbij gaan wat de Heere ons nog meer wil leren. Laat dit gedeelte uit Gods woord toch tot troost zijn voor wie lijdt. Voor wie lijdt door het gemis van kinderen, het gemis van anderen. Laat het toch tot troost zijn voor u en jou die lijdt aan het leven in een gebroken wereld. Besef dat je voor Gods aangezicht bent. En besef dat de weg vrij is om naar hem toe te gaan. Ja, ook met al je pijn. Juist met al je pijn. Ga toch naar hem. En laat je door geen mens daarvan afleiden. En wat een godsgeschenk dat Lucas direct benadrukt dat Zacharias en Elisabeth deel uitmaken van Gods koninkrijk. En dat niets te maken heeft met dat leed dat zij in deze gebroken wereld lijden. Als Elisabeth door een godswonder in verwachting raakt, dan zegt ze in Lucas 1 vers 25. Zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft. Om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. De nieuwe Bijbelvertaling vertaalt: de Heere heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan. Opdat de mensen mij niet langer verachten. Ze heeft het over smaad onder de mensen. En verachting van mensen. Die verachting, die smaad, die komt niet van God. Door mensen veracht, maar door God bemind. En ze zijn steeds voor zijn aangezicht geweest. En God kijkt naar hen om en ziet naar hen om. En hij doet hun namen eer aan. Zacharias betekent de Heere gedenkt. En Elisabeth, God is mijn eed, God heeft gezworen. Anders gezegd, God houdt absoluut zijn belofte. En misschien denk je nu, fijn voor hen. Eind goed, al goed. Wat heb ik daaraan? Nou, dat zou zo zijn als we een verhaaltje in handen gekregen hadden over het wonderlijke leven van ene Zacharias en ene Elisabeth. Dat zou zijn als dit niet meer was dan een korte biografie, een in memoriam. Maar dat is het niet. Dit wordt ons verteld in het kader van het evangelie. Gods goede nieuws. Ja, ook voor u, jou en mij. Het wonder dat hier verteld wordt, is gebeurd ook voor u, jou en mij. Het wordt ons verteld zodat wij weten dat de Heere naar ons omziet. En naar deze wereld omziet. Ja, de wereld is niet zoals God die heeft bedoeld. En ja, dat ervaren velen dagelijks. En als je dat niet ervaart, dan helpt het om eens om je heen te kijken. Een catechizant zei eens tegen mij: voor mij hoeft Jezus pas over 50 jaar terug te komen. En ik zei, dat is jouw gebed. Ja. Ik zeg, nou stel nou dat gebed verhoord wordt. God wilde zijn zoon eigenlijk, het was Advent, hij wilde eigenlijk vanavond terugsturen. Om zijn koninkrijk te voltooien, maar hij hoort jouw gebed. En hij stelt de voltooiing van zijn koninkrijk 50 jaar uit. Hij geeft daarbij maar één opdracht. Jij moet in Noord-Korea aan de vervolgde christenen vertellen dat de Heere eigenlijk een einde had willen maken aan hun ellende. Maar dat hij gelukkig naar jou geluisterd heeft en het nog 50 jaar duurt. Als je het wilt zien, dan zie je dat deze wereld lijdt. Wij hebben een heiland nodig. En het goede nieuws is, die is er. En je mag dat vanmorgen weer zien. Kijk naar Jezus. Kijk naar de gedekte tafel voor in de kerk. Hij liep de weg die wij hadden moeten lopen. Hij ging een lijdensweg in gehoorzaamheid aan God. Zijn bloed vloeide tot een volkomen bedekking van al onze zonden. Elk moment dat we op de Heere vertrouwen en ons leven een lijdensweg is, mogen we weten dat Hij die weg kent. Hij heeft die weg gelopen, Hij is ons voorgegaan en heeft er alles voor gegeven om ervoor te zorgen dat die weg geen doodlopende weg is. De Heere belooft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Geloof je dat? Het gaat om zijn koninkrijk. En hij wil dat u, jij en ik daar deel van uitmaken. En vandaag word je opnieuw een plaats in dat koninkrijk aangeboden. En erken je koning. Neem je plek in. Lucas is nog maar net begonnen met vertellen. En misschien voel je een reactie bovenkomen die lijkt op die van Zacharias. Hoe zal ik dat weten? Hoe kan ik weten dat dat waar is? En de engel zegt, wees jij maar een tijdje stil. En ga maar kijken hoe God aan het werk is. En Elisabeth die zoekt die stilte. Ze wordt zwanger en dan verbergt ze zich, vers 24, de eerste 5 maanden. En Lucas vertelt niet waarom ze dat doet. Juist in de eerste maanden van de zwangerschap is ze voor de buitenwereld nog weinig zichtbaar. Waarom verbergt ze zich dan? Volgens sommigen gebruikt ze die tijd om zich bewust te zijn van Gods nabijheid. Terwijl ze zich verbergt, zegt ze immers die woorden van vers 25. Zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin Hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Ik weet dat ik voor Gods aangezicht ben. Elisabeth verbergt zich. En dan is het de Heere zelf die het goede nieuws verspreidt dat ze zwanger is. Hij stuurt zijn engel Gabriël naar Maria en die zegt in Lucas 1, vers 36. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de 6e maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Geen ding is onmogelijk bij God. En dat geldt ook voor zijn belofte van redding en zijn belofte van echte leven door Jezus Christus. Nu zien we er vaak nog zo weinig van. Maar Jezus Christus regeert en zal komen om zijn koninkrijk te voltooien. Vertrouw je daarop? Wat ga je vandaag doen? Ben je al gereed? Hij roept u, jou en mij door zijn Heilige Geest om voor Hem te leven. Met de woorden van de apostel Paulus in 1 Thessalonicenzen 5. Vanaf vers 13. Leef. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op, broeders en zusters, hen die ordeloos leven terecht te wijzen. De moedelozen te bemoedigen. De zwakken te ondersteunen. En met alle geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na. En voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen en behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam, onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Geprezen zij Hij. Halleluja. Amen.
mogen straks richting deze tafel gaan. Tegelijkertijd hebben we dan ook de dienst van het offer. Het is de bedoeling dat we vooraf, van de voorkant af beginnen. Ouderling zult het ook aangeven bij de voorste rij. U kunt ook zien wanneer de rij voor u naar voren is gegaan. Dan loopt u naar het middenpad toe, langs de tafel en dan via de buitenkant weer terug. Dan kunt u weer in dezelfde rij schuiven, dat is het meest praktisch, waar u ook uit bent gekomen. Neemt brood en de wijn als u gerecht bent om avondmaal te vieren mee naar uw plaats. Soms staan nog wat verwarringen over. Dat u hoeft niet hier brood en de wijn te nemen. Neemt het mee terug naar uw plaats. We vieren het gelijktijdig ook met degenen die thuis met ons verbonden zijn. En besef, we doen het niet vanwege de mensen. We doen het vanwege God. Laten we, voordat we overgaan tot de bediening van het avondmaal, samen bidden. Barmhartige Vader, wij danken u voor het zenden van uw Zoon naar deze wereld die onder de vloek ligt. Doe ons beseffen waarom het nodig was. Bij u, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht. Heere, vergeef. Wij danken u, Heere Jezus, dat u voor ons wilde lijden en sterven. Laat ons meer en meer de waarde zien van het offer dat u bracht. Wij verwachten ons heil van u, maar wij zijn zondaren. Toch komen wij tot dit heilige avondmaal, want u nodigt juist hen. U bent het ware brood uit de hemel. Voed ons, vermeerder ons geloof. Geef dat wij niet twijfelen aan uw belofte. Wij danken u, Heilige Geest, dat u uw reinigend werk wilde beginnen in onze onwillige harten. Zet het voort, opdat wij steeds minder in onze zonde leven. Doe ons de gemeenschap der heiligen beleven. Open ons hart en verlicht ons verstand, opdat wij deze maaltijd niet op onwaardige wijze gebruiken. Verhoor ons, barmhartige God, om Jezus wil. Amen. Terwijl we naar de tafel gaan en mogen geven van wat we hebben ontvangen, zingen we samen: ga stillen in de landen uw koning tegemoet. Vat moed, bedroefde harten, de koning nadert al. Laten we dat samen zingen.
Laten we bedenken dat het gebroken brood en de vergoten wijn tekenen en zegels zijn van het bloed en het lichaam van Christus. Richt daarom uw harten op hem die aan de rechterhand van de Vader is. Namens hem mag ik u ook groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze heiland verbroken is tot een volkomen bedekking van al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover we de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem die, drink allen daarvan, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze heiland vergoten is tot een volkomen verzoening, bedekking van al onze zonden. We zetten deze viering vanmiddag voort, maar laten we nu samen zingen Psalm 86, de versen 4 en 5.
Zijn goedheid is zeer groot en laten we samen tot hem gaan in gebed, met het gebed dat onze Heiland ons geleerd heeft te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal. Hij komt de volken troosten die eeuwig heersen zal. We zingen als slotlied gezang 124. Ontvang de zegen. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en zij u genadig. De Heere geven u vrede. Amen.